Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Handelingen 2, vers 1 tot 13. Handelingen 2, vers 1 tot 13. En we zingen psalm 119, vers 32. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Psalm 45, vers 1. En psalm 145, vers 4. We noemen de schriftlezing Handelingen 2, vers 1 tot 13. En de psalmen zijn psalm 119, vers 32, psalm 133, vers 1, 2 en 3, psalm 45, vers 1 en psalm 145, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 119 en daarvan het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En wat er verder volgt in het 32e vers van psalm 119. Lieve gemeente, in dit morgenuur vindt u het Nieuwe Testament in de Handelingen der Apostelen. En daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Schriftlezingen in dit morgenuur, Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13. Voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met een Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Zie, zij niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hun iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Partes en Meders en Eliamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen den ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Een vraag: wat wil dit alles toch zeggen? Dat is de eerste les, Heeren, die wij vanmorgen misschien al zouden kunnen leren. Wij die in de kerkdienst komen zondag aan zondag en die het wellicht nooit meer vragen, wat wil dit toch eigenlijk zeggen? We gaan zitten en we zitten de dienst uit. We horen soms iets wat we niet eerder hebben gehoord en we slaan het op en we wandelen voort. Wordt een vraag geworden in ons leven, hoe zal mijn ziel gered worden voor een nimmer eindigende eeuwigheid? En Heer, als die vraag nooit geboren is, ja, dan wordt het ook niet gevraagd, wat mag dit alles toch zeggen? De prediking die iedere zondag nog mag uitgaan, wat heeft het ons te zeggen? Heer, zo zijn we deze morgen samengekomen, wat een ontdekking. Het gemak waarmee wij ons neerzetten in de banken. Het gemak waarmee wij onszelf stellen onder de verkondiging van uw eeuwig woord en getuigenis. Het toont ons dat gemak. Dat is een ander woord voor zorgeloosheid. Nog niet aangedaan, nog geen indrukken, nog zo gevoelloos, nog zo dood in onszelf. Heren, maar ach. Voordat dan de wanhoop het laatste woord zou hebben gehad, komt daar toch voor onze geest Ezechiël 37. En dan staat aan uw godsman Ezechiël te preken voor dorre doodsbeenderen. Zeer dor, zeer dood. En ook zeer velen. En toch komt de beweging. En dan alleen, Heren, grijpt een mens moed. Want zelfs zo dood kan zich tot het leven niet terugbrengen. Wil dat ook niet, weet niet eens wat leven is. Zal het ook nooit doen. Maar er mag nog een prediking zijn. En dan zal dat toch een keer een wonder moeten worden. Dat er nog een stem is van de hoogheilige God. Gesproken tot een verdoemelijk Adamskind. Om die nog op te richten uit het stof. En nog te stellen bij de prinsen van uw volk. Uit de drek, want daar komt de kerk vandaan. Te verhogen en te stellen. In die zuivere Godsliefde. Een grotere overgang is er niet denkbaar. Is er niet werkelijk, maar het is werkelijk uit de drek verhoogd. Heren, daartoe arbeiden ook nog uw geest onder ons. Want het is Pinksteren geweest en de geest is uitgestort op alle vlees. En dat mogen we ook vanmorgen gedenken. Maar niet alleen in een terugleidende zin wat eenmaal is gebeurd, maar ook voortleidend. In een ogenblik ook bij onszelf stilstaande is er wat gebeurd in mijn leven. En wat is er gebeurd? Want er kan heel wat gebeurd zijn. En dan komen we weer bij Ezechiël 37. Er kan wel wat gebeurd zijn. Wat geluid en wat beweging. En zelfs nog een andere gang. En toch onbekeerd. Toch nog buiten het leven. Nabijkomend, maar toch mis voor de eeuwigheid. Heren, ook dat moeten we leren. Hoe ver het kan komen, dat we dat ook voor onszelf nog eens eerlijk door uw geest, want die maakt alleen eerlijk mogen zien in dit morgenuur. Want er is geen bedriegelijker schepsel dan de mens. Heere, hij moet het toch leren. Wil het wel zijn met Jeremia, arglistig, dodelijk, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Maar gij kent het. Gij kent ons zitten ontstaan. En onze toestand voor de eeuwigheid, zou u die ons dan bekend willen maken? Opdat we er nog eens heilige werkzaamheden mee zouden krijgen en niet eerder rusten kunnen dan in waarheid te mogen zeggen, gered, niet maar een uitredding, gered, maar uitgered. Uit onszelf, dat is de enige uitredding, uit onszelf in die ander gekomen. Overgezet, daar zal het over gaan, uit het rijk van Satan, in het rijk van de Zoon van uw eeuwige liefde. En dat niet in de verbeelding, maar in de waarheid. Het zal erop aankomen. Heere, wil nog onderwijzen, leren. En dat de vragen mogen geboren worden deze morgen. Wie ben ik? Wie ben ik? En waar gaat het heen? En wat mag dan de prediking zeggen? Wat willen deze dingen zeggen? Heren, dan hebt gij alles te zeggen voor zo'n ziel. Veroordelend en verdoemend, maar op uw tijd ook vrijsprekend. Breng het in de vrijheid van de kinderen God. En waar de geest is, daar is vrijheid. En waar de geest niet is, daar is gebondenheid. Aan onze eigen godsdienst, aan ons eigen kortstondig belang, al wat de mens van nature bezet houdt, maar waar de geest is, daar is vrijheid. Heren, daar worden uw kinderen toch enige mate in ingeleid en mee bekendgemaakt. Ik wil het ook vanmorgen nog doen. En heb dank dat we hier nog mogen zijn, Heer. Dank dat we hier ook nog mogen zijn met onze kinderen. We hebben gehoord vanmorgen dat we twee kinderen uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. De kleine Philippus. U heeft het toch wel willen maken. Vader en moeder met hun kind thuis. Heer, dat het kind mag opgroeien. Dat vreugdende ouders en tot eer van uw heilige naam. Ik wil alle middelen die nog aangewend zijn en worden zegenen. Heren, gedenk ook de kleine Harmen Koppelman gisteren. Zo ineens in het ziekenhuis, aan het handje geopereerd. Het kan er zomaar in één keer een verwarring zijn, een ontsteltenis. Ook daar ligt weer zoveel onderwijs in. Er kan zomaar wat zijn. Er kan zomaar heel veel zijn. En het kan zomaar voorbij zijn. Dan zijn we er niet meer. Heren, het leven is een damp. Leer het de kinderen maar. Leer het ons allemaal, oud en jong, hier en thuis. Heren, maar u heeft het nog wel willen maken. Nou, wie thuis willen brengen, wil ook bij de voordeur nog zegenen. En daar onderwijs uitgeven voor ouders en kinderen. Heren, dat we het ook opmerken mogen. Kinderen de laatste tijd zo in het ziekenhuis verzorgd. Ach, kan het ook zijn dat ook in die zin ons wil tonen dat de bemoeienissen meer en meer gaan naar de kinderen. Dat zou toch kunnen, want u heeft toch wel eens van uw volk er verblijd met die waarheid, dat er nog een zegen zal vallen op het nageslacht en verwachting zal zijn voor uw kinderen. Dat zou ook daarin nog opgemerkt kunnen worden, want we moeten wel eerst naar het ziekenhuis. De kwaal moet wel vastgesteld worden om geholpen te kunnen worden te bekwamer tijd. Ach heren, wie merkt er nog op, maar wil het nog doen en ons daarin ook te samen gedenken. Zo we deze morgen hier dan nog mogen zijn en dat er nog een wonderwerk van de hemel aan onze ziel mag geschieden hier in Vriezenveen. En ook over de ronde aarde, als daar de gemeente nog samen mogen zijn, gedenk uw volk Israël. Heren, maar daar in Jeruzalem is het begonnen. Daar hebt gij uw gezegend in Manuel gewandeld. En gij hebt Jeruzalem nooit opgegeven. En u zult die stad uw vaders ook niet opgeven. En er zullen er worden toegebracht. Gans Israël zal zalig worden tot de scharen die niemand tellen kan. Jood en heiden, de middelmuur is afgebroken. Scheiding weggenomen in het bloed van Christus. Die verre waren nabijgebracht. Heer, uw werk gaat door, ook daar bijzonder. Gedenk dan de beminden om der vaderen wil. Gedenk ook de heidenwereld. Gedenk u ook bijzonder zo dichtbij ons eigen land en volk meer en meer en meer. Het is een stortvloed van zonde over ons volk. We dreigen allen te verdrinken. Zout ge er nog willen uitredden en uittrekken als in oude tijden. En weer leren en bekeren zoals ge altijd uw volk geleerd en bekeerd hebt. Er is niets veranderd. Bij ons verandert het wel zo zoetjes aan. En daar met grote sprongen. Waar de duivel weet precies zijn middelen uit te kiezen. Maar dat we het opmerken. Dat verval en die achteruitgang, waar zijn er die nog kunnen zeggen dat zij schuldenaar voor God zijn geworden? Waar zijn ze die nog verblijd zijn omdat er een rechtvaardig God is en die dat recht hebben weer een omhelst? Waar zijn ze die mogen weten waar hun schuld is gebleven? Waar zijn ze die het niet op gemoedsgronden en op allerlei toestanden buiten Christus het erop wagen? Waar zijn ze die in Christus geborgen zijn? Heren, we horen zo weinig en nou zegt dat niet alles. Maar het breekt toch ook niet door. En als het er nog mag zijn, en daar hebben we toch wel geloof voor, dan is het toch menigmaal met dat lampje op de rug zo weinig verzekerd. En dan moeten we maar niet zelf verzekerd zijn, maar we moeten wel zelf verzekerd zijn dat er één het voor ons heeft overgenomen en opgelost. Heren, lampje op de rug, dan is het vaak een benauwd leven. Maar ze zullen toch hun ziel als een buit uitdragen, waar ze ook heen gaan. En ze weten soms niet waar ze zoeken moeten. Heren, gedenk ze nog als ze er ook onder ons mogen zijn. Die tobbers die zichzelf er nooit voor kunnen houden en toch niet kunnen ontkennen wat in het leven is gebeurd. Wilt u zo met ons nog bemoeienissen houden en wandelingen onder ons houden, Heren, en nog wat licht geven in deze donkere tijd? Het ziet al op u, blijft alles op u wachten. Gedenk ons volk, gedenk uw kerk, gedenk de prediking die nog mag uitgaan. En zegen ons, Heren, met die ene zegen, niet van Esau, maar van Jacob. Die ene zegen waarin gij alles geeft wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Die ene zegen, het zijt gij zelf, de grote alzegenaar. Het minder zal het niet kunnen, maar u te hebben, dat is eeuwig leven. Heer, de gedenk ons, geef te spreken, geef te luisteren hier en thuis. Tot roem van vrije genade, om Jezus wil. Amen. Geliefden, we zouden met Gods hulp willen overdenken uit uw voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2, de eerste vier versen. Waar wij lezen de tekstwoorden in dit morgenuur. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met een heilige geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken tot zover. Geliefde, het mag u duidelijk zijn, in deze tekstwoorden gaat het over de komst van de heilige geest. De komst van de Heilige Geest en dan een komen als een komen op alle vlees. U weet het, de Geest des Heren is alomtegenwoordig, is er altijd geweest, hoeft in die zin ook niet te komen. Het gaat om een bijzonder komen, een uitgestort worden van de Geest op alle vlees. Kortom, het gaat over zending. Kinderen, daarom is de laatste collecte ook voor de zending bedoeld. En dat zou niet alleen op Pinksterdag behoeven. De komst van de Heilige Geest. En dan stellen we vanmorgen drie vragen. In de eerste plaats, wanneer gekomen? Ten tweede, hoe gekomen? En ten derde, waartoe gekomen? Dus de Heilige Geest, de komst van de Heilige Geest. In de eerste plaats, wanneer? Doet dat ertoe? Ligt daar nog wat in? Ja, daar ligt heel veel, daar ligt alles in. En wat is het antwoord? Wanneer? Als de dag van Pinksterfeest vervuld werd. Toen. Dat is wanneer? Toen. Toen. Toen het Joodse Pinksterfeest gekomen was. Toen, dat lezen we verderop, het 9 uur onze tijd in de morgen was. 3e uur voor de Joden. Toen. Toen zij daar, 12 apostelen, samen eendrachtelijk bijeen waren in smeking, in gebed. Toen. Dus dat is onze eerste gedachte. Wanneer? Toen. Op de Joodse Pinksterdag. 3e uur. Hoe zij eendrachtelijk samen waren. En hoe is de geest gekomen? Dat leest u in vers 2. Haastelijk, dat is onverdiend. Uit de hemel, als een geluid, als een wind en als vuur. Dus hoe de geest gekomen is. En ten derde, waartoe? Dat is met welk doel? Hè? Als er bij ons iemand komt, aan de deur komt en vraagt u, waarvoor komt u? Wat komt u doen? Nou, wat is nu het doel van dat komen? En dat leest u onder andere in vers 4. En wat daar verder volgt overigens, in de prediking ook van Petrus. Het is kort gezegd, en dat is ook alles gezegd, Christus verkondigen. Hij zal het uit het mijne nemen, uit Christus nemen en het u verkondigen. Christus verheerlijken. Dus de komst van de Heilige Geest. Wanneer? Hoe? En waartoe? Wij zingen van Psalm 133, 1, 2 en 3. Het eerste en het tweede en derde. U ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen, 12 apostelen, kinderen van God, van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Is wel eens anders geweest, maar zo hoort het te zijn. En zo zal het ook eeuwig zijn daarboven. En de tweede, die liefdegeur moet elk tot liefde lopen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. 1, 2 en 3 van Psalm 133. zal de Heilige Geest de derde persoon van dat drie enig goddelijk wezen. Wanneer? En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dat wil zeggen, toen het Joodse Pinksterfeest gekomen was. Het Joodse Pinksterfeest, wat is dat? Een dankdag voor je gewas en voor de wet. Dankdag voor je gewas. Laatste koren werd binnengehaald. Eerste gerst, dat was met Pasen. En als laatste tarwe, dat is Pinksteren. En als dan die laatste oogsttijd is aangebroken, dan komen de Joden met van dat koren van het land naar de tempel. Het wordt daar geofferd. Zij betuigen hun dank voor de oogst die weer geschonken is. Dankdag, dat is Pinksteren. Joods Pinksteren, dankdag. Maar ook, en daarvoor al, dankdag voor de wet. Dat de Heere de wet had gegeven aan Israël. Dus Pinksteren is herdenken. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleedt. Op Horeb zijn wet heeft gegeven. Waar hij deze woorden horen deed. Ik ben de Heer uw God en koning. En dien dan geen goden nevens mij. Die wet herdenken met heilig beven. En herdenken de oogst. Weer uit Gods milde hand ontvangen. Dat is Joods Pinksteren. Betekent 50ste, dat weet u, 50ste dag na de uittocht heeft de Heer de wet gegeven. 50ste dag na het begin van de oogst is het einde van de oogsttijd gekomen. 50ste, dankdag voor gewas en wet. Dus toen was dat. Toen was dat. U zegt, nou ja, goed, was mooi. Had ook een andere keer gekund natuurlijk. Had ook wat 10 dagen later gekund, of misschien met Loofhutte gekund, of wat later in het najaar, als de oogst helemaal binnen is, want dan vier de kerk pas feest, het laatste feest, hè? Dat is Loofhutte. Dan komen ook de boomvruchten binnen. Had ook toen wel gekund, nee. Nee, want het is nog wat toen, niet alleen toen het Joodse Pinksterfeest, dankdag voor gewas en wet, gekomen was. Toen, in de zin van, dat was zo, bij geval, had ook op een andere tijd gekund. Nee, toen was het ook precies de tijd dat God dat wilde. Want dat Joodse Pinksterfeest werd nu als het ware opgevolgd. Je moet altijd voorzichtig zijn met vervangen. En dan staan er hebben mensen klaar die zeggen, ik ben van de vervangingstheologie. Ik ben nergens van, ik hoop dat ik van die kerk ben, van het Witte Laken. Voor de rest doet het er niet toe. Ik zal u die zorg maar wegnemen. Ik zeg dan ook opvolger. En zoek daar verder niks achter. Het wordt vervuld. Want nu komt daar het christelijk Pinksterfeest. En het heeft wel heel veel te maken met het Joodse Pinksterfeest. Kinderen, let maar op. Wat heb ik nou gezegd? Joodse Pinksterfeest. Dank daarvoor gewas. En dank daarvoor de wet. En nu, christelijk Pinksterfeest, dat op die dag, als het ware, gekomen, geboren is. Dan gaat het ook weer over oogst en over de wet. Maar nu niet meer planten, tarweplanten die geoogst worden, maar mensen die geoogst worden. En nu niet meer de wet als een geschenk voor Israël alleen, maar nu wordt die wet overal gepredikt, in alle landen. Dus er worden 2 grenzen, om zo te zeggen, overschreden. Van het plantaardige naar het menselijke. En van Israël naar de wereld. Dus dat Joodse Pinksterfeest wordt dan een oogstfeest van mensen. En de wet wordt alom gepredikt. U zegt, daar vergist u zich in. U bedoelt het evangelie. Nee, dat bedoel ik niet. Ik zeg de wet. Nu wordt de wet of het rond der aarde gepredikt. En door die wetsprediking worden nu overal mensen geoogst. De wet wordt gepredikt. Ja, maar u zegt, wet en evangelie. Ik zeg, de wet wordt gepredikt, maar dan driemaal. En dat moet u onthouden. Als God de mens bekeert, gemeente, dan hoort hij driemaal de wet. En als dat niet gebeurd is in uw leven, dan bent u nog onbekeerd. Dan zal blijken of ook inderdaad die grens overschreden is naar Vriezenveen. Of wij het ook hebben verstaan. De wet wordt dus gepredikt. Nu sinds die Pinksterdag daar. Over heel het rond der aarde. Overal. Driemaal. Eerst wordt de wet gepredikt in de eis. Heb God en de naaste lief. En betaal uw schuld terug. Zo komt de wet in de eis. Dus nog een keer. Heb God en de naaste lief. Dat is de eis van de wet. En er staat nog schuld uit. Die moet u nog voldoen. Betaal. En als die wet zo gepredikt wordt met kracht, door Gods lieve geest, dan wordt een mens schuldenaar. Dan zegt hij, ik heb u niet lief, ik haat u. En ik kan die schuld die ik heb gemaakt nooit voldoen. Dan moet ik voor eeuwig verloren gaan. Dat gebeurt als de eis van de wet wordt gehoord. En als u die eis dan nooit gehoord heeft, dat kan, dan zult u dit ook niet kennen. Dan zit u net als vanmorgen ook toch weer zoveel. De wet wordt gelezen. En we zien mensen zo rondkijken. En ik vraag me af, horen we het nog wel? Maar de wet verdoemt u niet. U hoort de eis er niet in. Dus ook de vloek er niet in. Omdat u niet doet wat God zegt. Als dit gebeurt in uw leven, dan gaat u zingen. Ben door uw wetten schande, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Als eerste. En als u erachter komt dat u naar recht verdoemd bent, en het daar mee eens mag worden, dan komt die wet voor de tweede maal als een vervulde wet. Hoe komt die dan? Dan komt die in Christus, dan komt Christus huppelend en springend over de muur en in uw hart. En dan zegt hij, zie, hier is uw God. Ik heb God lief gehad in de naast. En daarmee het eeuwig leven verworven. Ik heb uw schuld betaald door de vloek te dragen. En dan gaat de kerk zingen met Christus, uit Christus, in Christus. Ik draag de heilige wet die gij de sterveling zet in binnens ingewand. Dan komt Christus met de wet die hij vervuld heeft. Gij zijt verlost. Een ander heeft voor u voldaan. En dan de derde keer. De wet, hoe zal ik dat zeggen? De wet in de eis, de wet in de vervulling. De wet in haar normering. Moeilijk woord, zegt u, ander woord. Ordening van het leven, regeling van uw bestaan. Dan wordt uw leven geregeld, geordend naar de wet des Heren. En dan gaat de kerk weer zingen. Zie, o Heer, hoe ik uw wet bemin. Dan wordt het beleefd. Dan wordt het beleefd. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. De vreugde van de wet. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Om te wandelen in het licht van uw geboden. Hoe lief heb ik uw wet. Dat is de prediking, geliefde, van de wet. Dat is het christelijk Pinksteren. Dat zo de wet gepredikt wordt over het rond der aarde. En door die wetsprediking, drievoudig, wordt de mens afgesneden. Wordt hij losgemaakt van de wereld waar hij van nature mee vergroeid is geweest. Hij wordt ontworteld. Door die wet wordt hij losgemaakt. Hij krijgt oog voor God en voor de eeuwigheid. Moet sterven, kan niet sterven. Moet God ontmoeten, kan God niet ontmoeten. In die nood gaat God dan werken, plaats maken voor zijn lieve kind die de wet heeft volbracht. En gaat een zaligmaker schenken.
Die prediking maakt een mens los van de wereld. En brengt hem terug in de gemeenschap met God. En dat is nou oogsten, dat is toch afsnijden. En moet je opletten, er zijn drie dingen gebeuren. Word je eerst afgesneden. De eerste snee werd gevonden op de eerste Pinksterdag. Dat was de eerste snee. Werd er afgesneden. Daarna nog heel wat keer gesneden, maar dat is het eerste. Dus het snijden. En dan als het waar is, nooit wordt één korenplantje afzonderlijk afgesneden en zo los neergelegd. Nee, die worden altijd gebundeld tot een schoof. Schoof, weten we wat dat is? Samengebonden. Dan als God de mens bekeert en terugbrengt in zijn lieve gemeenschap, dan wordt hij ook gebracht in de gemeenschap der heiligen, samen Gods kinderen. Eén bundeltje, dat is een schoof. En dan blijft hij liggen tot de jongste dag. Tenminste het lichaam, de ziel, die mag al eerder naar huis. En dan, dat is de laatste dag. Als Jezus wederkomt, dan gaan die schoven allemaal in de schuur. Snij, de eerste snij. Ben u afgesneden? Dan weet u ook van een schoof. Van een zoete gemeenschap met Gods volk. Zoete banden die mij binden. En dan weet u straks ook van een schuur. Daar weet u nu al van, want dan verlangt u naar om als een korenhalm. En samen met al die anderen als een korenschoof. Hij draagt zijn schoven in de schuur. Dan heb je betrekking op de hemelse heerlijkheid. Eeuwig in Gods liefde geborgen te zijn. Dat zijn de gangen die God houdt in zijn kerk. En dat is nou Christus Pinkster. Oogsten. Wetsprediking. Toen de Joodse Pinksterdag komt en daarmee de christelijke Pinksterdag ontstaan is, toen gebeurde dat. De komst van de Heilige Geest. Het was voort ook, heb ik gezegd, het derde uur, dat is 9:00 in de morgen. Derde uur, dat is het uur dat Christus aan het kruishout gespijkerd werd. De liefde aan het kruishout gespijkerd. Is wat? En dan mag de kerk geloven, ook mijn zonde aan het kruis aan het gesprek. Dat is u van het gebed. Dat is vroeg. En die mij vroeg zoekt, die zullen mij vinden. Derde uur. De tijd van het gebed. En dat betekent voor ons, als wij ons in de weg der middelen begeven, ernstig Gods aangezicht zoeken, dan valt daar een zegen. Tijdelijk. Het mag ook zijn een eeuwige zegen. Ziet u wel? Toen het Joodse Pinksterfeest gekomen was, het christelijke daarop volgde, toen het 3:00, onze tijdrekening 9:00 in de morgen was, toen kwam de Heilige Geest, en nog één ding, toen daar 12 mannen samen in die opperzaal verkeerden, in Jeruzalem. Samen, eendracht maakt macht. Ja, dat klinkt wat werelds, dat weet ik. Maar toch is het waar. Die schapen moeten dicht bij elkaar zijn, dan kan de wolf er niet tussen komen. Eendracht. Eendrachtelijk. En als er een wolf tussen komt, dan kunt je hem samen schapen doodklemmen. Eendracht. Zo waren ze samen in de gemeenschap. In de opperzaal, wat is dat? Dat is een nabij leven. Opperzaal, dat is een nabij leven. In de weg der gebeden met God verkeren. Dat is een zoet leven, als je een opperzaal mag hebben. Waar de hemel je venster is. Dan is het waar. Wat Psalm 25 zingt, Gods verborgen omgang. Hebben zielen waar zijn vrees in woont. En toen daar zo 12 discipelen bij elkaar waren, 12 apostelen, toen is het gebeurd daar. Op de Joodse Pinksterdag. Op het 3:00. Toen de kerk eendrachtelijk tezamen was. Smekende, dat is met kinderrecht tot Gods troon uitgegaan. Toen gebeurde het. Onze tweede gedachte. de komst van de Heilige Geest wel. Hoe is die Heilige Geest dan gekomen? Hoe?
En vers 2, er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
Hoe de Heilige Geest gekomen is. In de eerste plaats, onverwacht. Het is dubbel misschien, verwacht, want zij verwachten de Heilige Geest. Daartoe waren ze ook samen, hebben ze ook omgevraagd. Verwacht en toch onverwacht, want dan kan de kerk uitzien, maar als het komt is het toch altijd anders. Boven bidden en smijken als de Heere komt. Plotseling, toch onverwacht. En die geest komt niet alleen onverwacht, maar komt ook van boven. En gemeente, daar hebben we al heel wat keren voor gewaarschuwd. Want er zijn heel veel geesten. Heel veel schone geesten ook. En zeer veel vrome geesten ook. En godsdienstige geesten, zeer zeker. Maar je moet altijd maar kijken, waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Het staat er van de hemel, uit de hemel, daar komt het vandaan. En dan zegt u, ja, hoe kun je dat nou weten? Dat van de hemel komt, dat kunt ge weten. Want als van de hemel komt, die wind des geestes, dan is het altijd noordenwind en zuidenwind. Niet allerlei wind van leer, dat kan dan niet. De kerk van tegenwoordig kan dat wel. En daarom mogen we zeer grote bedenkingen hebben. Maar als het van God is, dan is het noordenwind die alles afsnijdt en overlaat een verdoemelijk goddeloos mens. En de zuidenwind die brengt Christus. De enige troost in leven en sterven. Dan is het van God. Anders het zelfbedachtenis van de duivel. Er kan er veel zijn. De engel des lichtste duivel komt ook. Het lijkt erop, maar het is het niet. Ik heb u gezegd wat het verschil is. Komt van de hemel. En derde als een wind. Dus de geest, horen we het nog? De geest onverwacht van God uit de hemel. En als wind, een geweldige, dat is een ontzettende, gedreven wind. En dat is toch wel een woord waar we even stil bij moeten staan. Gedreven. Gezegd dat wel eens een gedreven persoon. Man die echt er vol vuur is. Een drijfveer in die man. Maar ja, daarvan geldt, heb je heel wat verschillende drijfveren. Maar de wind waar het hier over gaat, is een gedreven wind. Het is namelijk de drijver. Dat is de Heilige Geest. Die drijft. Die stuwt voort. Die drijft uit je nest. Waar je veilig zit. En die drijft voort. Als je er geen zin meer hebt, dan drijft hij voort. Hè. Hij drijft eerst uit als eerste. Je zit zo heerlijk in het leven van de dag en dan komt die geest voor je onrustig. Dan kun je niet meer verder gaan. Je wordt naar buiten gedreven. O God, hoe zal ik ooit bekeerd worden? Dat zelfgenoegzame leven is voorbij. En als je er geen zin meer in hebt, dan drijft hij je voort. En als Elia daar ligt in de woestijn, Heer, ik heb geen zin meer. Dan gaat die geest weer drijven. En dan moet hij weer opstaan en voortgaan. Dus als een drijver, dat is de Heilige Geest. Als een wind, en nou wil ik graag dat u drie dingen onthoudt. Die wind des geestes is vrijmachtig, almachtig en volmachtig. Ik zal het uitleggen. Allereerst vrijmachtig, hij weet niet van waar hij komt. Hij is er zomaar. U weet niet waarvan het is, ik weet het. Je zit zomaar in je stoel, je bent zomaar bezig en dan in één keer een onrust. In één keer valt al dat veilige van je leven weg. In één keer openbaart zich die zondemacht. In één keer gevoelt je de ketenen waarmee je gebonden bent. In één keer wordt de hel geopend. Ik moet verloren gegaan. In één keer wordt er zicht gegeven op de eeuwigheid op God. Nooit geloofd dat het een God was. Maar toen die geest ging drijven, toen moest ik geloven. Dat is vrij machtig. Dat is naar het vrije van zijn welbaar. Dat zie je niet aankomen. Dat kun je niet afbidden. Dat kun je zelf niet regelen. Vrij. Hij komt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Vrijmachtig. Altijd. En almachtig. Dat is niet tegen te staan. Ik wil niet bekeerd zijn. Ik wil niet bekeerd zijn. Er zijn ouding afgelopen week ergens in het land. Hij zei, ik doe niet anders dan op de deur van de hel bonzen. Wat zegt u? De deur van de hel bonzen. En die man is niet goed. Nee, dat zeggen ze allemaal. Maar och, ik wou dat we allemaal niet zo goed waren. Ik doe niet anders dan verloren willen gaan. Ik doe niet anders dan bonken op de deur van de hel. Dat is mijn leven. Ik leef maar door. Verstaat u dat? Maar dat kan dan niet meer. Ik werk altijd tegen, maar hij is almachtig. En hij breekt het verzet. En hij legt mij neer op het vlakke des velds. En hij wint mij in. Dat is almachtig. Dat is niet tegen te staan. En dat is volmachtig. Nou ja, dat heb ik dan zelf bedacht. Maar als u het maar begrijpt wat ik ermee bedoel. Dan maakt hij vol. En dan is er geen plaats meer voor iets anders. Dat is altijd zo. Het is maar één ding van begin tot eind. En straks zal de kerk vol zijn van God. Volmachtig. Nou, kijk maar, daar staat in onze tekst. Haastelijk uit de hemel een geluid, de aanwezigheid van God en de werkzaamheid van God. Gelijk als van een geweldige, ontzettende, gedreven wind. De geest drijft en vervult het gehele huis. Allemaal vol van die geesten. Dus zo komt hij. Onverwacht uit de hemel. Als een wind. Vierde. En dan ziet je kinderkijkers. Dan ziet je op die 12 apostelen. Van die vlammetjes. Van die tongen staat er. Tongen. Tongen. Tong, weet je wat het is? Dat is dat instrument in je mond om mee te spreken. Dat instrument, die tong, wordt van nature bestuurd door de hel. Zeg Jacobus. Dat tongetje, dat is een vuur dat een heel bos in brand kan zetten. Dat tongetje, de duivel, dat lispelde wat in het paradijs. De tong van de mens en Janders, alles in brand gestoken. Wij hebben de hel ontstoken. Dat tongetje, daar hebben we het nou over. Op de hoofden van die 12 apostelen. Tongen. Om mee te spreken. Nou, houd dit maar vast vanmorgen. Zij gaan spreken. We hebben net gezegd dat het is de zendingsgeest. Door heel de wereld wordt de wet drievoudig gepredikt. Maar dan moet je wel de talen kennen natuurlijk. Hè? In China moet je Chinees spreken. Bij ons moet je Nederlands spreken. Dus al die tongen, die wijzen erop. Dat straks de kerk in vele talen zal spreken. Tot alle volkeren zal uitgaan. Ieder is een eigen taal aanspreken. Daarom is talenstudie van groot belang. Dat wil ik wel gezegd hebben. En toch wordt de kerk niet veeltalig. Of laat ik het zo zeggen. Toch blijft er één sprake. Eén taal toch. Hoewel in verschillende landen. Toch ten diepste zeggen ze allemaal hetzelfde. Niet tweetongig, om zo te zeggen. Nee, één taal. Ik hoorde het vanmorgen al in de consistorie. De talen Kanaans. Wat betekent dat? De taal van Gods volk. Nee, de taal van God zelf. En dan moet je maar op letten. Die taal gaat altijd over één God. Het gaat altijd over twee wegen. En het gaat over drie stukken. Daar moet je op letten. Nou, er is nog meer, maar daar gaat het zeker over. Eén God. geen Allah. Twee wegen, hemel of hel. Geen derde weg. Drie stukken, hoe groot mijn ellende, hoe groot mijn vervloeking is. Maar ook hoe ik ervan verlost word. Verlost wordt, losgemaakt wordt. En dat nieuwe leven. Nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Nou, dat moet je kennen. Die taal wordt overal gesproken. Al is het in andere bewoordingen, een andere cultuur en andere tijden, maar dit is altijd hetzelfde wat gezegd wordt. En zo zien we die tongen. Alle landen, alle volkeren zullen de evangelie gaan horen. De wetsprediking zal tot al die naties uitgaan. En toch ten diepste, één in dezelfde tongval. God alleen de eer. Dus, hoe komt de Heilige Geest? Daar moet je op letten. Altijd. Onverwacht. Van de hemel. Als een wind. En hij gaat spreken. In alle talen. En het volgende. Zij worden er alle mee vervuld. Al Gods kinderen. Zonder onderscheid. Dan kan de een wel wat meer hebben dan een ander. Maar ze krijgen dat allemaal. Een tong van de geleerde. Om mee te spreken. Van Christus. En er is verschil. De een krijgt er veel van. Ze spreken de ander wat minder. De een doet het meer met woorden. En de ander meer met zijn leven van alle dag. Zijn met veel gaven, met minder gaven. Maar ze hebben allemaal de geest. Want dat zegt Johannes. Gij hebt de zalving des geestes. En dan weet je alle dingen. Wat weet je allemaal? Hoe God de mens bekeert. Want dat heeft de Heer aan je eigen ziel gedaan. Daar weet je van. En dan nog één ding. En dan gaan we versje zingen. Die geest, tongetjes, maar er staat wat bij. Als van vuur. Als van vuur. En wat een groot verschil, hè. Dit tongetje van nature, dat is een duivels tongetje, gespleten tongetje. Ik spreek altijd op twee niveaus. Ik kan heel goddeloos spreken en heel vroom spreken. Twee tongen ben ik, gespleten tong. Maar als God bekeert, dan krijgt hij één tong. Dan gaat hij spreken zoals hij nog nooit gesproken heeft. Dan wordt zijn leven Te Deum Laudamus. U God loven wij. Dan komt die tong weer tot de bestemming. Moet dus letten op die tong. Vurig. Het vuur van de hel ontsteken wij ermee. En het wordt vanuit de hel ook bediend. Maar nu een ander vuur. Als God de mens bekeert, een andere tong, een ander spreken, een ander vuur. Die zegt de kanttekening nou zo schoon. Dat vuur betekent drie dingen, onthoud dat. Het betekent kennis, verlichting, God kennen. Het betekent liefde, tot God en de naaste. En het betekent ijver. Ijverig uw wet betrachten. Ijveren tot de eer van God. Ijverig zijn als het gaat om de zaligheid der mensenkinderen. Als je bekeerd bent, dan weet je hiervan. En voelt u wel hoe scherp het hier toe gaat? Want je zegt, oh, ik heb wel kennis van, ik heb wel eens benauwd gehad, en ik heb wel eens een tekst gehad, en ik heb wel eens Christus gezien, enzovoort. Best, ik ben uw rechten niet, ik ben uw rechten niet, ik oordeel daar niet over. Maar als de ander ontbreekt, als die liefde nou niet gevonden wordt, als alleen nog maar gif onder uw tong is. Als u niet anders uitleeft dan onvrede. Gelooft u dan zelf nog vanmorgen dat er ooit een waarachtig werk is geschied? Dan is er toch een bron van liefde ontsloten. En er komt ook openbaar in uw spreken. In uw omzien naar anderen. In uw staan in de kerk. In uw bewogenheid met medemens. Hoe daar ook uiting krijgt. Wat zal er zijn? Dan zult gij ijverig zijn. Ijverig. Ze waren vroeg op, weet u het nog? Vroeg. De ouding zei vanmorgen, wie heeft nou vroeg vanmorgen zijn knieën gebogen? Voor het zadige gemeente, voor de kerkraad, voor Gods kerk in deze wereld. Wie was er vroeg bij? Heb je de dag weer verslapen? Ijverig. Dat is een kenmerk van het geestelijke werk. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Ijverig mij. Ijverig mij maken, Heere. Dat is toch wel uw gebed. Ijverig mij maken in deze dingen. Dat is vurig van geest, wat Paulus ook zo zegt. Kom. En waar spreken ze van? Maar u kunt wel vurig van geest zijn. Maar waar spreekt u dan van? Waar heeft u het eigenlijk over? Wat drijft u dan? En dat is, u kunt het nakijken. Dat is voor de kerk zo duidelijk. Die spreken niet over al die dominees, heeft gehoord. Die spreken, het is toch wat tegenwoordig. En die kerk, dat is ook wel niks meer. Nee, daar spreken ze niet van. Dat spreekt van Christus. Daar spreken ze van. Daar spreken ze van. Christus, dat hij noodzakelijk is. En ze roepen naartoe, hun kinderen ook. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielster. Hij is zo noodzakelijk. Hij is zo gepast. Want die heb ik nou nodig, die met zijn lichaam God genoeg heeft gedaan. Die heb ik nodig om mijn op hun standen schuld te betalen. Ze spreken van Christus zijn noodzakelijkheid. En zijn gepastheid. Maar ook zijn dierbaarheid. Hoe ze hem lief hebben, boven alles. Hoe ze het moment hebben gekend dat ze in zijn liefde lagen verslonden. En dat ze zo'n hartelijke begeerte hebben om nog eeuwig bij Immanuel te zijn. Daar spreken ze van. Met en zonder woorden. En ze leren hem als hun hoogst geluk achten. Psalm 2, vers 7. Zullen we dat samen zingen? We zingen samen van de tweede psalm. Nee, organist, u heeft gelijk. Psalm 45. Ik was abuis. Dat is voor de middagdienst, als ik me niet vergis. Ik nodig u uit om te zingen van Psalm 45. En dan van het eerste vers mijn hart. Vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Normaal gesproken is gladde tong niet zo best, hè? Maar hier is het goed, hoor. Geen ruwe tong, geen ruw taalgebruik, maar een gladde tong. Behoorlijk spreken. Eerst die tong als een pen. De tong als een pen om waardig te schrijven over die beminnelijk vorst, wiens schoonheid hoog te loven is. Wij zingen Psalm 45, vers 1.
Gemeente, dat hebben we dus gezongen. Als God u bekeerd heeft, dan heeft u een andere tong gekregen. Uw tong is een pen geworden. Niet meer om kwade dingen op te schrijven, maar om goede dingen op te schrijven. Een tong als een pen. Wat is de inkt van die pen? Dat is de liefde. Uw tong in de liefde gedoopt. Dat is de inkt. Vaardig schrijven. Vaardig, dat is dat je bekwaamheid hebt. He? Wij moesten vroeger de jeugd van de Nederlandse natie ook schrijven leren. En dat moest ook schoonschrift zijn. Schoonschrift, zo heet dat, netjes schrijven. Lichthellend. Linkshellend. Doen we dat nog op school? Netjes schrijven. Leer eens maar hoor. Dus een pen. Gedrenkt in de liefde. Die vaardig wordt gebruikt. Dat is de vaardigheid van de geest. Die drijft, heb je dat woord weer. Hè? Tong, pen, liefde. Bekwaamheid van de geest. En wat schrijft die pen, wat schrijft die tong, wat onbeschrijfelijk is, over die beminnelijk vorst, Jezus Christus. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der overige mensen, want Gods Zoon is mens geworden, de Godmens, gaat het schoon der overige mensen ver te boven. Zal dat een lust zijn voor de kerk om daar nou eeuwig van te zingen, van die gezegende Immanuel. Die de tong nou eeuwig daarvoor gebruikt zou mogen zijn om hoog van hem op te geven. Door de geest die drijft. Geliefden, dan zijn we toegekomen aan onze derde gedachte. Dat is namelijk waartoe. Daar is al heel veel van gezegd als u goed geluisterd hebt. Waartoe die geest is gekomen. Wat hij hier, met eerbied gesproken, op aarde komt doen. U weet het, er is al heel veel gezegd. Om de grens van Israël over te gaan. De gehele wereld wordt zijn domein als het gaat over de prediking van de wet. In haar eis, in haar vervulling, in haar normering, ordening van het leven. Bijzonder is de geest dan aan de kerk gegeven, want door die kerk wil de geest werken, zendelingen uitstoten in de wijngaard. Bijzonder heeft de geest aan de kerk daartoe gegeven in de eerste plaats die bekwaamheid. Bekwaamheid, en let wel, natuurlijk zal die bekwaamheid daarin moeten bestaan dat men Christus kent. Hoe zou het verkondigen die je zelf niet kent? Maar die bekwaamheid gaat ook verder, en ik heb het bewust ook gezegd zo even, ook allerlei andere zaken als taalvaardigheid. En daarom is het goed dat ook dat onderwijs in de talen geschiet, omdat elk volk in eigen taal wordt toegesproken. Als Pinksteren, bekwaamheid geestelijk. En dat andere, dat is ook geestelijk overigens. In de kerk is niks ongeestelijks, tenminste. Dat heeft er niet te zijn. Dus die bekwaamheid. En ik kan het nog uitbreiden, maar dat doe ik niet. Als u maar onthoudt dat dus de kerk bekwaamheid krijgt om in de wereld te getuigen en die in de naam te prediken. Ten tweede bijzonder ook kracht om dat te doen, want er komt wat op af, hoor. Zelfs binnen de veilige grenzen van Israël hebben de profeten ook geleden. Daar buiten de grenzen wordt het er niet beter. Tegenstand, vervolging, haat. Bijzondere ondersteuning is dan nodig. Om ook wanneer we verantwoording moeten afleggen, dat te kunnen doen. En dan hoeft u zich geen zorgen te maken, want de geest zal u geven te spreken in die uren als gestaat voor koningen en rechtbanken. Dus bekwaamheid,
bijzonder ook ondersteuning. En ten derde zal ook blijken dat die prediking van Christus muren slechts afbreekt, betekent dat. De muur tussen Jood en Griek valt dan weg. Eén God, één Vader, één geloof, één doop. Kortom, de geest werkt ook gemeenschapstichtend. Zo is dan Pinksterfeest in christelijke zin gekomen. Op de Joodse Pinksterdag. De geest uitgestort op alle vlees. Dat wil zeggen over het rond der aarde. Zal de wet worden gepredikt in haar eis. In haar vloek en in haar zegen. In haar vervulling. In haar normering. Maar de vraag van morgen is of het ook bij ons is gebeurd. Of wij bekeerd zijn. Want dat is de vraag waar het over gaat. Of wij dat werk des geestes ook werkelijk kennen. Ik kan er misschien nog wel veel over spreken, maar daar kunnen we niet mee sterven. Ken ik dat zelf nu ook? Dat werk van de Heilige Geest. En dat bedoel ik daarmee, de grens overschreden, maar ook de grens van ons eigen hart. Wat moet er dan zijn gebeurd, geliefde? Werkelijk, als God ons bekeert, dan is het eerste wat geschiet, dat ik ga beseffen dat wat ik gezaaid heb, ik ook eenmaal zal oogsten. Dan vraag ik u vanmorgen, kinderen en ouderen, kijk eens achterom. Achterom, wat heeft u gezaaid? Uw leven, wat ik gezaaid heb, dood en verderf. Dood en verderf. Een zonde, dat is een misdaad. En daar hangt de hel aan. Eén zonde van Adam, de hele wereld verdoemelijk voor God. En ik kijk achterom, al mijn woorden, mijn gedachten, mijn gangen, waar ik ook geweest ben. Alles wat ik gezaaid heb aan woorden, aan werken, aan daden, aan gedachten, ik heb wat gezaaid. Is alleen maar dood en verderf. En dat zal ik straks maaien. Dan krijg je leven terug. En dan is het niet meer. Ik heb die school bezocht. En ik heb die positie bereikt. En ik heb zo'n heerlijk gezin mogen krijgen. En ik woon daar zo heerlijk en ik woon daar zo genoegzaam. Daar gaat het dan niet meer over. Het gaat erom, ik heb tegen God gezondigd. En het loon op de zon. Wat ik ga oogsten dan ook eenmaal. Dat is de dood, dat is de eeuwige dood. Dat is de hel. Want wat ik zei, dat ga ik ook oogsten. Zonde gezaaid, dat is de hel oogsten. Die waarheid, hoe dan ook, dat is altijd het begin. Je wordt zondaar voor God. Ontzettende oogst staat u te wachten. Als de zeis van de dood komt en u wordt afgemaaid, dan valt u ruggelings in de eeuwige verdoemenis, in de eeuwige rampzaligheid. Wat ik gezaaid heb, dat zal ik oogsten. O God, ik moet sterven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dan gaat je de wereld zien als ijdelheid. Waar altijd druk voor bent geweest. Misschien bent u nu bezig voor morgen, overmorgen. Het heeft geen waarde meer. Het heeft geen waarde meer. Al die bloemetjes in één keer verleppen ze. En al die grote zaken. Ze liggen onder een rouwkleed. En ik schrijf er een dood op. Dood. Alles onder de dood en onder de vloek. Alles ijdelheid. Je weet het, je gaat proberen om onder die vloek uit te komen. U gaat God zegenen. U gaat God prijzen. U gaat hem zoeken. En je kunt er wel eens wat rust in vinden. Maar het is nooit de oplossing geweest. Je moet buigen. Je moet gaan oogsten wat je gezaaid hebt. Dat is de dood. Heere, de dood verdient. De dood verdient. bent u op die plaats gebracht. Het vloekvonnis omhelst. Vuur van Gods toorn gekust. Dan komt de plaats voor het tweede. Dan komt de plaats voor hem die gezaaid heeft zichzelf in de akker van deze wereld. En dan gaat de kerk oogsten wat hij gezaaid heeft. Hij heeft zichzelf gezaaid. Hij heeft zichzelf overgegeven in de dood. Hij heeft zichzelf overgehad voor de toren van God. Opdat zijn kerk van die toren ontslagen zou worden. Hij heeft zich gezaaid. En de kerk gaat oogsten wat hij gezaaid heeft. Vergeving der zonde en eeuwig leven. Want in het dodelijkstijd gebricht. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Hoe dan? Door de schenking van dat dierbaar schootkind achter het recht Gods geopenbaard en geschonken. De zoon van Gods eeuwige liefde. Een lieve borg ontvangen. Een stervende vriend. Een opgestane levensvorst. En een oudste broeder. Dat zijn de weldaden. Hij is een stervende vriend. Die voor mij het oordeel heeft gedragen. Een opgestane levensvorst. Bent u gerechtvaardigd, dan is het Paasje geweest. Gestorven voor mijn zonde, opgewekt op mijn rechtvaardigmaking. En in een verdere doorleiding, een oudste broeder. Als ik teruggebracht ben in het gezin van God. Een vader heb gekregen om nu mijn bruidegom als een broeder terug te krijgen. Dat zijn wel stukken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Geliefde. En dan ga ik oogsten wat hij gezaaid heeft. Ontzaglijk. En daaronder, dat zal ik niet opkrijgen. Dat zal ik nooit opkrijgen. En het derde. Dat u heeft werkzaamheden thuis straks. En daarom moet ik u zo naar huis sturen. Het derde. Dan komt er een andere geest. Kijk het nou eens na, vrienden. Het eerste, de ontdekking. Het tweede. Het uren der liefde. Maar dan zal dat derde niet ontbreken. En daar ligt de toetssteen voor de zuivere genade. Dan is er een andere geest gekomen. Een andere geest. Een geest die verenigt. Ik ben zo'n breker. Hè? Ik maak alles stuk. Waar ik aankom, dat breekt. Alles breekt. Maar dan mag het zijn verenigen. Dat is anders. Ik zoek de vrede aan te kweken. Dat is het werk van de geest die verenigt. Dat is altijd zo. Eerst met het vloek van ons. En dan verenigt dan met het offer van Christus. Waar de Vader genoeg aan heeft, heb ik ook genoeg aan. Eeuwig genoeg aan. En dan verenigt met mensen die van nature je vijanden zijn. En dan verenigt met Gods wegen waar ik niet mee eens ben. Dat is dat verenigende werk. Kom, ik moet verder. Het tweede. Dat is vervullen. Ik ben nooit vervuld geweest. Altijd ontevreden. Had je dit, ach, dan moest je weer wat anders. En zo gaat van het een naar het ander. En zo zie ik mensen hele leven door ongelukkige schepselen die ze zijn. Maar voortgaan van het een naar het ander, maar nooit vervuld. Maar dan, als hij komt in Christus, dan is het zo vol, dan kunt je sterven. Dan weet je wat volheid is. Dus hij verenigt die nieuwe geest, dan weet je van vereniging, van vervulling. Dan weet je van liefde. Dan kunt je soms de ganse schepping omhelzen. Werkelijk waar. Dan heb je ook niemand ermee voor over om verloren te gaan. Liefde in het hart uitgestort. Dan is er blijdschap. Dan is er verzekering. Dan is er een ander spreken. Ik heb gezegd van de week voor mezelf. Hoor. Ik heb vroeger nooit iets gezegd. Ach man. Nee, ik heb nooit iets wezenlijks gezegd. Praten. Je wordt er ziek van. Ben je wel ziek van jezelf geworden? Als God je bekeert, dan zeg je, o Heer, laat ik maar nooit meer iets zeggen. Nooit meer iets zeggen. Dan krijg je al je woorden terug. Al je ijdele woorden. Ik heb nooit wat gezegd. Wezenlijks nog nooit iets gezegd. Maar dat mag dan anders zijn. Dat zou een groot wonder zijn als ik in waarheid één keer iets wezenlijks heb gezegd. Goed. En zo meer. Een andere geest. Maar laat het daarmee eindigen, want het is tijd. Maar dat werkt de geest zeer zeker. In en door dit alles heen een verlangen. Een verlangen naar de grote oogstdag. als die zijn schoven die hier op de akker van deze wereld hebben gelegen. En er is wat overheen gegaan hoor. Regen en hitte. De vorst, de kou. Zo dood, heren, er is nooit wat gebeurd, want het is koud. Zo dood vanmorgen, dan moet je nog preken ook. Kan ook, heren. En zo liggen ze daar. En toch een schoof. Er is van alles overheen. Alle weersgetijden, weersgesteldheden hebben ze leren kennen. De hitte des daags, de koude des nachts. En dan zien ze uit in de dag dat hij de korenschoof in de schuur zal brengen. Hij komt eerlang. Hij komt eerlang en draagt zijn schoven in de schuur. Dat is het uitzien van de kerk. En als dat dan mag zijn, volk, dan kan ik u zeggen. Dat zal niet lang meer duren. Want hij heeft het zelf gezegd. Ik kom haastiglijk. Amen. Laten we eindigen. Heren. We kunnen overal moe van worden. Meest nog moe van onszelf, maar van deze liefdedienst gedaan, want die heeft me nog nooit verdroten. Ach, zou je er ons iets wat van willen geven? En steeds meer willen geven, want dan is het zo makkelijk om te geven. Gedenk ons als we deze plaats verlaten hebben. Dank dat we hier nog zo samen mochten zijn, heren. We hebben zo nog alles gehoord wat gehoord moet worden, maar de toepassing, daar gaat het over. En wilt u ons daarin allen gedenken? Maar toch wel heel bijzonder, diegene. Wie namen ook vanmorgen voor de tweede maal zijn afgelezen. En we weten wat dat betekent. Want de eerste keer, ach, toen is er geen dienst gekomen van belijdenis doen. We weten het is niet vanzelfsprekend dat het volgende week wel zo zal zijn. Maar u bent vrij. U bent vrij. U doet naar wat u goed hebt. Maar mocht het dan zijn en met uw raad kunnen bestaan volgende week, gedenk dan deze jonge mensen bijzonder. Met alles wat er gebeurd is. Opdat ze ook daar mogen staan. En hebben ze misschien vanmorgen zitten denken. Maar dat tongetje van mij. Oh, dat tongetje van mij. Moet ik daar nou ja mee zeggen? Dat moet gereinigd worden in het bloed van Christus. Heren, wilt ge dan ook schenken. En zo een gezegende voorbereiding geven. Als de dienst er mag komen. Als het u belieft. Gedenk ons dan zo. Als wij weer deze plaats verlaten. Breng ons ook vanmiddag als het mag. Nog een ogenblikje samen. We vragen het om Jezus wil. Amen. De slotzang is van 145 en daarvan het vierde vers. 145, vers 4. Ja, al wat gij wrocht, zaligmakend, hè, zal juichen tot uw eer, maar ook rampzalig, want ook dat zal juichen tot Gods eer. Want hemel en hel zullen Gods deugden vermelden. Het vierde, al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd uw zegen en heer. En wat daar verder volgt in het vierde vers van Psalm 145.
dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.